Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Fijn dat we dat mogen weten. Maar het zingen en het beleven, dat zijn twee verschillende dingen. En ik hoop zo dat het in u en jouw leven zo is, dat je daarvan overtuigd bent dat we een God hebben die bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dat de Satan werkelijk overwonnen is. Hij heeft hem openlijk tentoongesteld aan het kruis. En ja, hij is nog steeds werkzaam in deze wereld. En dat merken we ook elke dag weer opnieuw. Soms in je eigen leven, maar we merken dat ook in de wereld om ons heen. Hij staat aan een ketting, zeggen we wel eens. En wij mensen zijn geneigd om dan net te proberen hoe ver dat we kunnen komen. Hè? Als hij aan het einde van de ketting komt, dat wij er dan nog zo'n stukje bij vandaan blijven. Maar dat moet je niet doen. Hij probeert je uit te dagen. En dat verliezen wij. Onze Heer heeft overwonnen. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Maar we leven nog steeds in dit lichaam. En dit lichaam behoort de aarde toe. En we worden zomaar meegesleept als we niet opletten. En wat een ellende in de wereld om ons heen. Hè? Ik denk dat elke spreker dat elke zondag weer opnieuw zegt. Maar het is gewoon waar. En je ziet het elke week erger worden. Ik hoor niemand meer zeggen, zoals jarenlang zeggen, ja, het is altijd al zo geweest. Ik hoor het niet meer zeggen, want dit is nog nooit zo geweest. Het is ongekend wat er op deze wereld gebeurt. En we horen eigenlijk helemaal niets. Hè? Of niets, erg weinig. En wat we horen, nou, dan mag je van overtuigd zijn dat de leugen regeert. Hè? De waarheid hoor je niet. Je wordt ondergehouden, ook als het gaat over Israël, Gods volk. De waarheid moet onder tafel. Dat volk moet weg. Want dat houdt de boel tegen. Zoals ze hier in Den Haag ook wel zeggen. Hè? Sommigen in de regering, die christenen, daar heb je niets aan, hè. Nee, ze houden de boel tegen. Sta in de weg, ja. Maar ja, als je nou alles zo in ogenschouw neemt en alles wat je hoort, hè, wat doet het in u, in jou en in mijn leven? Ik hoor sommige broeders en zusters zeggen, ja, gaat het nou allemaal wel goed in deze wereld? Nou, het gaat niet goed in deze wereld. Ik hoor er ook heel veel bidden dat het beter mag worden in deze wereld. Nou, dat gebed wordt niet verhoord, dat wordt niet beter. De bedoeling is dat je gewoon je Bijbel leest en ziet wat God erover zegt. Maar vertrouw je God op zijn woorden. We zingen het wel, we hebben een toekomst vol van hoop, want dat heeft God ons beloofd. Inderdaad, een toekomst vol van hoop. Dat is iets bijzonders. Maar heel veel mensen in deze wereld zijn hopeloos. En mensen die zeggen dat ze geloven, daar zijn ook heel wat mensen die hopeloos zijn. Waarom? Omdat ze nooit de Heere God op zijn woord hebben genomen. Omdat ze niet echt een relatie hebben met de levende God, geen levende relatie. En bang zijn voor de toekomst. Omdat ze het niet beseffen. Maar we hebben een God die alles onder controle heeft. Jesaja 46 vers 9 en 10, u moet het maar eens lezen. Daar staat het zo prachtig. Vanaf het begin van de schepping tot het einde toe weet God wat er zal gaan gebeuren. En heeft alles onder controle. U, jij en ik als christenen, we hebben prachtige liederen gezongen. Maar wat heeft het in je hart gedaan? Hè? En de Bijbel zelf, wat doet het in je hart? Er zijn zoveel mensen die lezen in de Bijbel, daar zijn ze trots op. Maar lees je ook wat er staat. En vraag je ook af wat God voor u, voor jou, voor mij persoonlijk bedoelt. Ik wil vanmorgen met u en jou nadenken over een paar vrouwen uit het Oude Testament. Die dingen moesten doen die eigenlijk voor mensen onmogelijk waren. Ze begrepen er niets van. Maar wat ik lees is dat ze de profeet op zijn woord geloofden. En dat ze God op zijn woord geloofden. En dat is belangrijk. Ook al begrijp je er niets van. dat je toch door alles heen God op zijn woord vertrouwt. En gelooft dat het zo zal zijn zoals hij het gezegd heeft. Ik weet niet of het waar is, maar ik hoorde vorige week of twee weken geleden een broeder zeggen dat er bijna 3000 beloftes van God in de Bijbel staan. Nou, aan de helft heb ik al meer dan genoeg. Hè. Ik bedoel, een paar beloftes zijn al genoeg om te weten dat hij de Almachtige is. Hè. Hij die was, die is, die komt, die sprak, het was er, geboden, het stond er. Die nooit verandert. Er is geen zweem van ommekeer bij hem. Wat hebben we, een machtige God. Hè. En een goede God, hè. Dat hebben we vanmorgen al een paar keer gehoord. Ja, God is goed. En daar mogen we ons aan vastklampen. Want dat is belangrijk, dat je eraan vastklampt aan die goede God. Ook al begrijp je er geen hout van wat er gebeurt in je leven of in de wereld om je heen. Ik wil met u en met jou 3 stukjes lezen vanmorgen, maar het eerste stukje wat ik wil lezen is uit 1 Koningen 17. 1 Koningen 17. Vanaf vers 7. Door na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geregen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem: maak u gereed, dat is Elia, maak u gereed, ga naar Sarfat, dat bij Sidon behoort, en hou daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zei: haal mij toch een kruik en een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zei: breng mij ook een beter broods mee. Daarop zei ze: zowaar de Heere, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handje vol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar: vrees niet. Ga het thuis bereiden zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek. En breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarna ging ze heen en deed zoals Elia gezegd had, en een tijd lang at ze evenals hij en haar huis, en het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Wat vooraf gaat is de zonde van Achab. In 1 Koningen 16 kun je dat lezen. Nou, heel veel koningen deden niet dat wat God van hun vroeg. Sommige koningen waren heel godsdienstig, zeg maar, deden wat God van hun vroeg, deden wat de wet vroeg. Maar er waren ook koningen die deden alles wat, als we het zomaar zeggen in onze taal, wat God verboden had. En Achab was een van die koningen die eigenlijk het goddeloosste van alle koningen was. Het is onvoorstelbaar wat hij presteerde. Alles tegen God in. Hij trouwde met Izebel. En Izebel, ja, die diende de Baal. En Achab ging ook de Baal dienen. Nou is dat wel, hè, dat soms zeggen we, dat is een knipoog van de Heer. Of God heeft humor. Maar als je dat Baal betekent, de God van de vruchtbaarheid. Nou, de Heere God laat zien wat hij kan. En als Elia dat tegen Achab zegt, er zal een tijd geen regen vallen, dan kan hij verwachten dat Achab hem niet in leven zal houden. Maar we hebben een God die voor mensen zorgt, ook al begrijp je het niet. Ook al gaat het soms anders in je leven. Nou, bij Elia was het zo dat de Heere God zelf Elia uitnodigt, of eigenlijk naar de beek Krit stuurt, en daar zal hij drinken. En raven zullen het eten brengen. Nou, raven die staan bekend als ze stelen als de raven. Maar dat is niet geld of zo. Maar als je een bordje in het keukenraam zet wat open is met wat erop. Nou, een raaf in de buurt, dan is het zomaar weg. Hè? En een raaf vreet ook alles op. Wonderlijk, hè, dat de Heer dan juist raven gebruikt. Om Elia twee keer op een dag zijn eten te brengen. Ja, dat zijn allemaal van die dingetjes dat staan in de Bijbel. Maar dan denk ik, ja, Heere God, maar dat is toch wonderlijk. Hè, u had ook een duif kunnen gebruiken. Nou ja, hij had alle dieren kunnen gebruiken natuurlijk. Maar nou, een raaf. En die bracht keurig twee keer op een dag Elia water. Of eten. En hij dronk uit de beek. Prachtig mooi. Zo zorgt God voor Elia. En dan hebben we gelezen. De beek droogt uit. Er is geen water. De raven waren er nog wel. Maar het drinken is ook belangrijk. En dan zegt de Heer, ga maar naar Sarfat. En daar heb ik een weduwe de opdracht gegeven. Nou, die vrouw die wist er zelf niets van. Zo kan het ook in u en in jouw leven zijn. Dat je het eigenlijk niet eens zo beseft. Maar dat God bepaalde dingen in je leven wil uitwerken. Om een ander te dienen. Nou, die vrouw was daar aan het halsprokkelen. Naar haar mening voor de laatste keer. Ze zouden nog één keer het hout aansteken en het eten bereiden en daarna sterven. Maar God dacht er anders over. En dan Elia, die roept daarna, als hij om drinken gevraagd heeft, breng me ook wat te eten, hè? Breng me ook een beetje brood. En zegt die vrouw, maar dat heb ik niet. En zegt hij, ga toch maar naar huis. En bereid het eten, maar geef eerst mij een stukje. En die vrouw gaat naar huis en die doet dat gewoon. Ja, misschien heb je het zo vaak op de zondagsschool al gehoord dat je het zo vanzelfsprekend vindt. Hè? Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Hè? Dat zo'n vrouw zomaar dat van die man aanneemt. Hè? Dat ze zomaar doet wat hij van haar vraagt. Ze vertrouwde op het woord van Elia. Maar ze vertrouwden ook op God. En als ze dan gaan eten, dan blijkt dat het niet op kan. Wat mooi. Ik vind het zo bijzonder. Daarin zie je hoe groot en machtig God is. Maar hoe liefdevol hij ook is. Maar die God die is niet veranderd. Die wil ook zo in u en in jou en in mijn leven werken. Maar ja. Wil je het ook, hè? Sta je er voor open? Nou, deze vrouw wel. Ze begreep er niets van. Maar ze liet het werk van God door Elia wel toe in haar leven. Dat moet nog iets bijzonders geweest zijn. Later zal ze wel eens aan teruggedacht hebben. Nee, wat gebeurt er, hè? Wat is er gebeurd? Dat kan eigenlijk niet, hè? Maar ja, ze had er heerlijk van gegeten, dus ze kon het niet ontkennen. Het was gewoon zo. Prachtig. Gaan we naar de volgende. Ook een vrouw die God zijn wonderen liet zien door de profeet. En nu door de profeet Elisa. Ze zijn gewoon bekende gedeeltes uit de Bijbel. Even kijken. 2 Koningen 4 vers 1. Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zei, uw knecht, mijn man, is gestorven en gij weet zelf dat uw knecht de Heere vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En Elisa vroeg haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde, uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. Toen zei hij, ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten, en laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en uw zonen en giet in al die vaten en wat vol is moet gij laten wegzetten. Ze ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe en plaatste steeds de vaten bij haar en goot steeds door. Toen de vaten vol waren, zeide ze tot haar zoon, breng me nog een vat. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen. Ze ging het aan de man Gods vertellen. En deze zeide, ga heen, verkoop de olie, betaal uw schuld en leef met uw zonen van het overige. Dat is toch mooi, hè? Ik vind het zo bijzonder. Ja, ik heb er van de week al een paar keer over nagedacht. Hè. Nou, een paar keer, je bent er gewoon de hele dag mee bezig. De Heere God, hoe is het mogelijk? Hoe kan het? Ja, bij God zijn alle dingen mogelijk voor wie gelooft. Hè. Kijk, er staat ook in de Bijbel, als je tegen die berg zegt, ga in zee, dan gaat die berg in zee als je gelooft. Nou, ik kan tegen de berg zeggen, ga in zee, maar dat doet hij echt niet. Waarom? Niet omdat ik het niet geloof. Kan je toch niet geloven? Ik niet, dan kan ik niet geloven. Kijk, en zo zijn er veel dingen die je eigenlijk niet kunt geloven en daarom ook maar nalaat. Maar dit is toch ook ongelooflijk? Klein beetje olie. Als ze nog meer vaten gehaald zouden hebben, dan had ze nog meer olie, maar het was genoeg. Ja, dat wist de Heere God ook. Het was genoeg om te betalen en om ervan te leven. Maar ook hier zie je het geloof, het vertrouwen van deze vrouw op de woorden van Elisa. En dat ze dat zomaar deed. Ze had gewoon kunnen zeggen, gaat het niet goed met je of zo? Een tik van de molen gehad. Nee, ze deed wat Elisa van haar vroeg. En dat wordt beloond. En die God is nog steeds niet veranderd. Als u doet wat God van u vraagt, als ik doe wat God van mij vraagt, dan zal hij dat belonen. Nu of straks. Maar als je op God vertrouwt, kom je nooit bedrogen uit. Kom je nooit beschaamd uit, maar altijd vol verwondering. Er zijn in mijn leven ook een paar dingen gebeurd, waar ik van ondersteboven geweest ben, om het zomaar te zeggen, God, Heere God, hoe is het mogelijk? Ik ga ze u niet vertellen. Ik heb geleerd van Aad van de Zanden dat er dingen in je leven gebeuren. Sommige zijn voor op het podium en andere zijn voor de binnenkamer. En die dingen die in mijn leven gebeurd zijn, die waren voor de binnenkamer. En daar horen ze ook thuis. Om God daar te loven en te prijzen elke keer als het in herinnering komt. Want u heeft er niets aan. Omdat ze persoonlijk waren. En zo heeft u ook dingen in uw leven waarschijnlijk, die God in uw leven gedaan heeft, die heel persoonlijk zijn en voor de binnenkamer zijn en daarop moeten blijven. Dat telkens als je in die binnenkamer komt, je de Heere God gaat loven en prijzen om wie hij is voor jou persoonlijk. En de dingen die de Heere God op je hart legt om op het podium te vertellen, die moet je ook op het podium vertellen. Want daar ga je onze broeders en zusters, of je broeders en zusters mee bemoedigen. Zoals onze zuster vanmorgen een klein beetje verteld heeft van het werk wat ze mag doen en anderen om haar heen. Ja, als je alleen maar hoort van, we gaan een collecte voor haar houden en voor de rest hoor je nooit iets. Dat werkt niet. Hè. Maar als zo'n zuster dat zelf vertelt, ja, dan heb je er een gezicht bij. Maar dan heb je ook, ja, dat wat in het hart van de zuster is, om het zo maar te zeggen. Dat wat we met elkaar kunnen delen. Dat waar we de Heere God groot om kunnen maken. Dat is een persoonlijke zaak, maar ook een zaak voor de gemeente. Als we samenkomen op zondagmorgen of met de bidstond of de bijbelstudie, dat we samen hem loven en prijzen om zijn grote daden. Nou, dit zijn grote daden van God. Dingen die je niet kunt begrijpen. Zoals allebei die vrouwen het niet konden begrijpen. Maar ze hebben het wel gedaan. En weet je, je hoeft maar een klein beetje kennis te hebben van Gods woord in het Oude Testament. Of je ziet dat ongehoorzaamheid, ja, dat vraagt om een reactie van God. Dat zie je door de ballingschap van het volk Israël. Dat zie je door de ongehoorzaamheid van Achab. Ja, dan moest heel het volk onder lijden. Al die tijd hè, dat het droog bleef. En dus, ja, we zeggen wel eens, Elia, dat was een krachtpatser, hè, die bad. En er kwam geen regen. Hè. Nou, de Bijbel zegt het anders. Er staat in Jacobus 5, vers 17. Elia was slechts een mens zoals wij. Hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. Dus Elia was niet zo'n krachtpatser. Maar Elia vertrouwde op het woord van God. Dat is het verschil. Wij zijn geen krachtpatser. Maar als je op God vertrouwt, ja, dan ben je als David, hè? Dan kun je zeggen, met mijn God spring ik over de muur. Maar Achab, die was zo ongehoorzaam. En het volk Israël was zo ongehoorzaam. En God houdt zijn zegen in. En het land wordt onvruchtbaar. En dan Baal als de God van de vruchtbaarheid, presteerde niets. Want hij is geen God. Hij was geen God. Dat hebben we ook. Als je verder gaat, dan staat Elia daarboven op die bergen. En dan gaat hij die Baalpriesters een beetje uitdagen. Hij is al oud en misschien is hij in slaap gevallen. Of hij zondert zich net even af. Hè. Nee, er was helemaal niemand. Hè. Je kunt roepen en doen wat je wil, maar er is niemand. Maar onze God is er wel. En eigenlijk hoef je niet eens te roepen naar hem, maar hij kent je gedachten. Hij kent van ver je gedachten. Elk woord is voor hem bekend. Er is geen woord op mijn tong of heren. U kent het volkomen. Dat is onze God. Hij hoort je zucht. Hij hoort je roepen. Je mag hem aanroepen. En soms doe ik dat ook, weet je. Hier op zondagmorgen denk je misschien, dat is mooi hè, als je altijd zo in het geloof mag staan. Ja, nou ik heb ook wel eens last van dat ding dat aan de ketting staat, weet je. Dat ik ook roep, Heere God, alstublieft help me. Want weet je, hem dienen is het mooiste wat er is. Maar tegelijkertijd ook het moeilijkste, want dat wil de duivel niet. Dan moet je op voorbereid zijn. Als je nu in je hart hebt, ik wil de Heere God gaan dienen zoals die vrouwen dat deden, zoals Elia dat deed en Elisa. Nou, vraag dan om genade. Want de duivel ook, ik weet niet hoe dat werkt met de duivel, eerlijk gezegd. De Heere God is alomtegenwoordig, hij is hier. Daar zijn we niet zo van doordrongen, dat zouden we eigenlijk wel moeten. Heere God, u bent hier. We zouden in een bidding voor hem neer moeten buigen. Maar hoe dat met die Satan werkt, weet ik niet. Die is niet alomtegenwoordig. Ja, die schijnt heel veel trawanten te hebben die elke keer opnieuw verslag uitbrengen bij hem, weet je. Het is ongekend. En daarom is het zo belangrijk dat we de Heere God in alles vertrouwen. Zoals die vrouw, of die vrouwen eigenlijk. Hè. Het gevolg van een volkomen vertrouwen op de Heere, zonder zich te laten afleiden of in twijfel te laten brengen door mensen om je heen. Zo wordt hun leven vrij van in dat geval van die vrouwen, van financiële zorg. Bijzonder. De Heere doet grote wonderen, hij alleen. En dan mogen we bidden, Heer. Leer mij te geloven dat u ook vandaag nog wonderen wilt doen. En dan gaan we afsluiten met een stukje uit Johannes 7, vers 37 en 9 tot 39. Johannes 7. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was nog niet uitgestort, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar nu is de Heer Jezus verheerlijkt. Dus de geest is uitgestort en dat beleiden we ook met elkaar. Op het moment dat iemand tot geloof komt, zijn zonde beleidt, gelooft dat de Heer Jezus voor zijn of haar zonde gestorven is, op dat moment komt Gods geest naar binnen. En dan is het maar de vraag wat je met die geest van God doet, hè? Die geest van God wil God verheerlijken in en door je leven. Die geest van God wil je een blij en een opgewekt christen doen zijn. Dat mensen in de omgeving zien aan je en proeven. Kijk, dat is een kind van God. Niet omdat je daar alles voor in werk stelt. Van nou, nu moet ik het zo goed doen. Wat anders dan gaan ze dingen zeggen. Of nu moet ik nog beter mijn best doen. Ik heb het hier ook wel eens verteld, hè, maar dat was zo'n les voor me. Toen was ik pas tot geloof gekomen. En ik had 's morgens de Heer gebeden of hij me wilde helpen. En ik had de Heer beloofd. Heer, deze dag zal ik vriendelijk zijn tegen alle mensen die ik tegenkom. Ook mijn vijanden. Kwam er toen 2 hoog. En ik was nog maar net onder aan de trap. En daar kwam ik er eentje tegen. Daar was ik niet vriendelijk tegen. Echt niet vriendelijk. Nou ja, ik ben gewoon doorgelopen. Maar dat heeft heel de dag wel geknaagd. Kijk, de Heer die spreekt niet zo. Tenminste niet tegen mij hoor. Van hardop zoals we tegen elkaar. Maar in je binnenste voel je dat. Zeg, Heer. Ik heb u vanmorgen beloofd dat ik tegen iedereen vriendelijk. Waarom laat u me nou de eerste en de beste al de fout ingaan? Hè? Nou, dat doet hij om je te laten leren. Hè? Dat je niet van jezelf moet verwachten. Maar dat je mag zeggen, Heer, hier ben ik. Doe u het maar door mij heen. Nou, dan ben je met iedereen vrienden. Want de Heer Jezus zei zelfs tegen zijn vijanden aan het kruis. Hè? Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Hè? Als je dan uitlacht, dan kan vader, vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Hè? Als ze je naroepen, als ze je beledigen. En de Heer let erop hoor, want dat hebben we bij Saul gezien. Hè. De Heer zei niet Saul, Saul, wat vervolg je de gemeente? Nee, hij zei Saul, Saul, wat vervolg je mij? Ze doen het de Heer aan, hè? Dat mogen we weten. Omdat Gods geest in ons woont. En als we Gods geest de ruimte geven, dan zijn er inderdaad stromen van levend water. Want de Heer Jezus Christus is het levende water. Er zijn de stromen van levend water die uit ons binnenste vloeien. Dan zijn we dus echt getuigen. De wereld moest het toch weten? Nou, begin naast je. Dat is al moeilijk genoeg. Elke keer iets verder, iets verder. Dan kom je vanzelf aan de wereld. Nee hoor, daar kom je niet aan toe. Maar wij zijn zo geneigd om in Thailand of ergens anders in de wereld. En dat is ook goed, dat moet ook gebeuren. Ik bedoel het niet verkeerd. Maar weet je, dan hoeven we het niet in onze buurt te doen. Hè? Weet je, toen ik deur en deur ging doen met mijn broeder. Toen zei hij, waar beginnen we? Ik zei, wat dacht je bij de buurvrouw? Ja, zegt hij, weet toch wel dat je christen bent? Ik zeg, ja, toch, begin ik daar. En we hebben heel de omgeving gehad. Nou, wat het uitgewerkt heeft, dat is voor de Heere God. Hè? Wij hoeven alleen maar te zaaien, hij zorgt voor de oogst. Bijzonder, hè? Zo'n God. En laat daarom je hart openstaan voor de Heilige Geest, zodat hij met het levende water die anderen kan bereiken. En we gaan zometeen het heilige avondmaal vieren. En ik hoop zoals u hier en jij hier bent, dat je de Heer Jezus Christus persoonlijk kent. Als je verlost, als je heiligt, dan mag ik je uitnodigen om deel te nemen aan het avondmaal. Maar als je hem niet persoonlijk kent, dan wil ik je zeggen, laat dat dan aan je voorbij gaan. En dat is niet om mensen bang te maken of ja, dat je je afgevraagd, ja, is het wel echt goed met mij? Je hoeft je niks af te vragen, je weet het toch zelf. Geloof je in de Heer Jezus, ben je welkom. Geloof je niet in hem, ben je niet welkom. Niet omdat ik dat zeg of voor broeders. Nee, omdat de Heere God dat zegt in de Bijbel. En ik hoop zo dat we allemaal, zoals we hier zijn, deel zullen hebben aan dat heilige avondmaal. Dan weet ik ook dat we elkaar later in de hemel allemaal terug zullen zien. Bijzonder. Een toekomst vol van hoop. En we mogen ook weten dat we dat met elkaar mogen delen, maar eigenlijk dat de Heere God zelf, de Heer Jezus Christus zelf, dat met u, met jou wil delen. Dit heb ik voor jou gedaan. Heel persoonlijk. En er is een schilderij schijnbaar, daar staat onder, wat deed jij voor mij of wat doe jij voor mij? Nou, dat kunnen we ons ook wel eens afvragen. En ik vind dat sommige schrijvers kunnen dat zo treffend omschrijven. En ik las een lied, of ik zong een lied. En dat wil ik wel samen met u delen als inleiding op het heilige avondmaal. En dat is opwekking 737, we zingen het straks ook. En er staat, u nodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn. Besef je dat ook, hè? Dat gebeurt? Hè? Dat de Heer zelf je nodigt aan de tafel om dicht bij ons te zijn. En dan gaat het verder, te proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte. Ik volg u met ontzag. Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag. Mooi, hè? Laat het zo meteen een moment zijn, hè, dat we werkelijk beseffen dat we hem ontmoeten. Dat hij ons nodigt aan de tafel. Het is geen traditie. Het is een erkennen van het geloof in de Heer Jezus Christus, dat hij voor je gestorven en opgewekt is en dat hij plaats voor je bereidt, zodat we daar eeuwig zullen zijn. U ziet mijn hart en leven. De onrust die verward, mijn onbesproken vragen die leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan ik niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer, wat de God heeft. Oh, eerlijk, als je die God zo mag kennen, dan zul je geen moment spijt van hebben. En ook geen moment spijt van krijgen, daar mag je van overtuigd zijn. Wat geweldig, dat je alles in vertrouwen voor hem neer mag leggen. Hij vertelt het tegen niemand anders, zeg maar wel. Zeker als het in geheim verteld wordt. Hè. Ik wil je wat vertellen, maar het is wel geheim, het moet onder ons blijven. Ja, je kan beter zeggen tussen jou en mij. Want onder ons, dat zijn er veel meer natuurlijk. Hè? En meestal wordt het dan in geuren en kleuren toch verteld. Dat doet hij niet. Dat is werkelijk. Tussen jou en hem. Tussen hem en mij. Wat mooi. En dan de beker in uw handen. Neem ik vol liefde aan. Uit handen die verwond zijn. Waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel. Genade onverdiend. Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Wat kan zo'n dichter, zo'n schrijver dat heel mooi omschrijven? Ik word er stil van en denk, het is prachtig mooi. Dat is waarheid in mijn leven. Daarom is het ook zo mooi. Daarom raakt dat liedje en ook de schrijver, het hart van de schrijver. Want dat is het belangrijkste. Er wordt heel veel gezegd wat niet uit het hart komt. Er wordt heel veel geschreven wat niet uit het hart komt. Ja, dat raakt ook geen hart, dat kan het niet. Maar alles wat uit het hart komt, voor de ander zal ook in het hart afglijden. En ik hoop zo dat de woorden die we vanmorgen met elkaar mochten delen in ons hart, ook in mijn hart, zullen afglijden en meer vertrouwen geven om de levende God te dienen, om hem te eren, om hem te aanbidden. Die God die, bij wie geen ommekeer is, geen zweem van ommekeer. Die God bij wie zoveel meer mogelijk is dan wij kunnen bidden of beseffen.